We zijn zo als gemeente samen bezig met een serie, al een aantal maanden eigenlijk, een serie over opwekking en over kenmerken van opwekking. En dat heb ik eerst gedaan aan het boek van het boek Esra en nu zijn we bezig met het boek Nehemia. En een van de kenmerken van een opwekking is dat er tegenstand is. En ik wil met u Nehemia 4, daar zijn we nu, dit hoofdstuk gaan we nu behandelen, Nehemia 4. En dan wil ik met u een paar teksten lezen, de eerste 15 verzen van Nehemia 4. Er staat er, het gebeurde toen Sanballat gehoord had dat wij de muur herbouwden, dat hij in woede ontstak en zeer geërgerd was. Hij bespotte de Joden en zei in tegenwoordigheid van zijn broeders en het leger van Samaria, wat doen die zwakke Joden? Zal men hen hun gang laten gaan? Gaan ze offers brengen? Willen ze het vandaag nog klaar krijgen? Willen ze de stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken, hoewel die verbrand zijn? En Tobia, de Ammoniet, stond naast hem en zei, ook al bouwen ze, als er slechts een vos opklimt, maakt hij een bres in een stenen muur. En dan wendt Nehemia zich tot God. Hoor, onze God, dat wij een voorwerp van verachting zijn en hoe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd. Geef hen over als buiten in een land van gevangenschap. Bedek hun ongerechtigheid niet en laat hun zonde niet uitgewist worden van voor uw aangezicht. Want ze hebben u getergd tegenover de bouwers. Maar wij bouwden de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd, want het hart van het volk was erop gericht om te werken. Het gebeurde toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, dus daar is een hele groep mensen, hebben ze zich al verzameld. Het wordt een heel leger wat zich gaat samenvoegen om tegen hen op te trekken. Het gebeurde toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de inwoners van Asdod hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de bressen gedicht begonnen te worden, dat ze in hevige woede ontstaken. Ze spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen, dag en nacht, vanwege hen. Toen zei Juda, nu komt er toch echt een ontmoediging in het volk, toen zei Juda, de kracht van de lastdragers schiet tekort en er is veel puin. Wij zijn daarom niet in staat de muur te herbouwen. Onze tegenstanders zeiden, ze zullen het niet te weten komen, dat is weer een plan, ze zullen het niet te weten komen en het niet zien tot wij in hun midden gekomen zijn en hun doodgeslagen hebben. Zo zullen we het werk laten ophouden. Het gebeurde toen de Joden die bij hen woonden, dus die bij de Samaritanen woonden, ons wel 10 maal vanuit alle plaatsen kwamen zeggen, jullie moeten naar ons terugkeren, dat ik mannen opstelde op de laagste plaatsen achter de muur bij de open plekken. Ik stelde het volk op, ingedeeld naar hun geslachten, met hun zwaarden, hun speren en hun bogen. Ik zag erop toe en stond op en zei tegen de edelen, de machthebbers en de rest van het volk, wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de grote en ontzagwekkende heren en strijd voor uw broeders en uw zonen en uw dochters en uw vrouwen en uw huizen. Daarna gebeurde het, toen onze vijand hoorde dat hun plan ons bekend was geworden, dat God hun plan verijdeld had en dat we alle terugkeerden naar de muur, ieder naar zijn werk. Ik wil nog even samen met u bidden. Vader, als we zo dit gedeelte onder ogen zien en dat we daarover willen nadenken, dan willen we u zo bidden dat we in grote vrijmoedigheid en kracht mogen spreken. Maar in bijzonder wil ik u bidden dat er geen belemmering is in het luisteren. Dat we horen wat u tot ons te zeggen heeft. Vader, wil die in deze dode woorden die op papier staan, die ik zo heb opgeschreven, wil die dan met die Heilige Geest komen en leven inblazen. Ik wil u zo bidden dat we echt veranderd zullen zijn als we zo straks hier vandaan gaan. Dat we moed geput hebben en dat we waakzaam zijn. Dit bidden we zo in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Zoals ik al zei, denken we al enkele maanden na en ook enkele weken al na over kenmerken van opwekking. En ik haal dat uit het boek Nehemia. In het boek Nehemia vind je dus ook allerlei verschillende kenmerken wat een opwekking eigenlijk is. Een opwekking, zie je, is hier is een opwekking gaande. Het volk van God heeft het werk opgepakt en er is een enorme passie om die muur te gaan herbouwen. En in Nehemia 1, daar hebben we gezien dat Nehemia was schenker bij de koning. Hij was in Babel, hij was een van de ballingen. En hij krijgt dan een bericht van zijn broers dat de muren zijn afgebroken, verbrand. En de poorten zijn verbrand. En het volk is een grote smaad. En dan bidt hij 4 maanden en vast die 4 maanden. En dan komt dat moment dat hij voor de koning komt. En dan zegt hij, koning, ik zie in je dat er hartzeer is, wat is er aan de hand? En dan vertelt hij dat hij, zeg maar, dat wat er gebeurd is in Jeruzalem. En dan vraagt de koning van, wat wil je dan, wat je gaat doen? En hij heeft in die 4 maanden een schitterend plan uitgewerkt. Hij zegt tegen de koning, ik wil 12 jaar naar Jeruzalem. Ik heb hout nodig en ik heb beveiliging nodig. En dan gaat hij op pad. En dan komt hij in Jeruzalem aan. Nehemia 3 vind je dan het allereerste, wat hij Nehemia 2 vind je dan, dat hij het allereerste wat hij doet is dat hij een overzicht gaat maken van wat is eigenlijk de nood in dit volk. Hij heeft niemand iets verteld en dan gaat hij die puinhopen, gaat hij met een ezeltje, gaat hij dus die puinhopen zeg maar af en bekijken hoe groot dat de schade is. En dan vertelt hij het volk, vertelt hij het plan. En vorige week hebben we toen gezien dat er plan is om die muur te herbouwen. Die muur te herbouwen, de stad die was herbouwd, de tempel was, zeg maar onder Ezra, waren ze daar al mee bezig geweest. Maar dat hele Jeruzalem, daar was geen muur omheen. En dat betekende gewoon, dat zie je ook hier bij de vijanden, dat ze zeiden van als die muur er zal zijn, dan is er bescherming, dan is er beveiliging. Maar we hebben ook gezien dat die muur een andere betekenis heeft alleen al voor de beveiliging. Het is ook zoals in Ezechiël staat, dat de muur in de Bijbel is om scheiding te maken tussen heilig en onheilig. En dat is iets wat jullie goed moeten onthouden, ook voor deze preek. Want waarom is er nu zo'n tegenstand? Die tegenstand komt er omdat zij zeggen, er is een scheiding tussen heilig en onheilig. En zolang we geen scheiding aanmaken en geen scheiding maken tussen wat heilig is en onheilig, kan iedereen met het christendom leven. Dan is er helemaal niks aan de hand. Maar zo snel als je dus iets laat zien, en dat is gewoon doordat we de heilige hebben leren kennen, dat God zegt, ik ben heilig en u zijt heilig. En dan komt er een verschil, niet dat je dat verschil gaat maken, maar dat verschil is gewoon te zien in je leven. Ik hoop dat het te zien is. Dat als je christen bent, dat het te zien is dat je een ander leven, dat je anders leeft. Omdat je rekening houdt met de Allerhoogste. En die kenmerken die we dus zo bekeken hebben, dat is het eerste is dat de gemeente die gaat zich verontmoedigen. Die reinigt zich en heiligt zich. Daar hebben we al een paar keer over nagedacht. Dan zie je dat de gemeente, Gods huis, Gods tempel, die wordt gebouwd. Dat is ook echt een kenmerk. Dat zie je ook in Ezra en in Nehemia terug. En dan zie je dat mensen gaan geven. Dat wil betekenen eigenlijk niet alleen financieel. Als je ziet in Nehemia 3, dan brengen ze van de bouwmaterialen brengen ze samen. Maar de mensen geven tijd en meer nog. Ze geven niet alleen financieel, ze geven niet alleen tijd. Maar je ziet in Nehemia 3 en ook in Nehemia 4 en in het hele boek, ze geven zichzelf. Ze geven zichzelf. Ze geven niet alleen een stuk van hun tijd en van hun financiën, maar ze geven zichzelf. En dan zie je dat er een herstel is van muziek en eredienst. En het vijfde kenmerk, dat is dat er tegenstand komt. Elke opwekking, ik heb er heel wat bestudeerd, eigenlijk ben ik met elke opwekking die in de Bijbel beschreven staat, die ben ik aan het bestuderen, maar ook in de geschiedenis daarna, van die grote opwekkingen die er zijn geweest. En in alle opwekkingen, of je nu in Hiskia kijkt, in Esra kijkt, Nehemia kijkt, of dat je dus in Handelingen ziet, zie je al deze ingrediënten en zie je altijd dat er tegenstand is. Altijd dat er een macht, een duisternis is die je tegen gaat houden. Nu wil ik daar even kort iets over zeggen, want ik heb een hele commentaar, ik lees daarbij heel wat commentaren. En dan zie je, als het over Nehemia 4 gaat, dan wordt natuurlijk direct die link gelegd dat er tegenstand is vanuit de duisternis. Je ziet in Sambalat en Tobia, dat zijn zeg maar de personificaties van mensen die eigenlijk vanuit de duisternis een tegenstand gaan bieden. Daar zal ik zo dadelijk iets meer over zeggen, waar ze vandaan komen. Maar je ziet ook eigenlijk dat ze zeg maar een hele groep mensen om zich heen gaan verzamelen en dat de wortel van de tegenstand is, de duisternis, dat de Satan en zijn demonen, dat die niet willen dat de stad die verbonden is met de heerlijkheid van God, dat die herbouwd wordt. En hij wil zeker niet dat er een scheiding komt tussen het heilige en het onheilige. En dat is natuurlijk de bron van alles, is natuurlijk die duisternis die direct als tegenstander gaat werken. Je ziet in feite dat God, dat de Satan, als hij iets niet wil, wat hij God wil roven, dat is één ding wat hij God wil roven. En dat is de kern van alles. En dat is namelijk aanbidding. De kern van wat hij wil, is dat hij aanbeden wordt. Je ziet het in deze tijd, je ziet het in elke tijd terug. Je ziet het dat hij Jezus wil verleiden en dat hij Jezus alles aanbiedt als onder één voorwaarde. Dat hij zegt, als je kunt alles krijgen zonder doornenkroon. Je kunt alles, de hele aarde, de hele rijkdom, kun je ontvangen. Eén voorwaarde. Je moet mij aanbidden. En dat is hetgene wat je ook nu in deze tijd ziet. Dat mensen worden echt verleid om de duisternis te aanbidden. Maar als dat de wortel is, dan is het toch ontzettend belangrijk. En dat wil ik heel kort nu naar jullie toe brengen. Dat als je dat alleen als de les ziet in Nehemia 4, dan plaats je het buiten je. En dan is het zeg maar ja, iets wat beschouwend is. Hè, dan zie je eigenlijk, er is een duisternis die tegen gaat werken. Dat is de tegenstand. En nu wil ik even een kort uitstapje maken, want ik wil het u heel kort bijbrengen waar die tegenstand eigenlijk, dat je die niet alleen maar verbindt met de duisternis. Even een korte uitstapje. Ik ga naar Jozef toe. En daar wil ik u van vertellen waarom, zeg maar, om die tegenstand die er is, heel kort bij u te brengen. Iedereen kent wel die geschiedenis van Jozef. Jozef is een van de 12 zonen van Jacob. En Jozef heeft een hele, zeg maar, de aparte plaats in het gezin. Hij wordt er ook wat voorgetrokken. Hij krijgt een mantel van zijn vader, dat is een priesterlijk gewaad. En dan is het zo dat die andere zonen, die zijn ontzettend jaloers. En dan maken ze een plan en dan wordt hij in de put gegooid. Uiteindelijk wordt hij dan als slaaf verkocht. En als hij dan in die put wordt gegooid en als slaaf wordt verkocht, dan pakken ze die mantel, die broers, en die dopen dat in het dierenbloed. En dan komen ze bij Jacob en zeggen ze tegen Jacob, kijk eens, is dat niet het gewaad van uw zoon? Of is het niet het gewaad van uw zoon? En Jacob herkent natuurlijk dat gewaad van die zoon, van Jozef. En dan is er zoveel rouw dat hij helemaal niet, hij wil helemaal niet getroost worden. En het hele leven wat Jacob daarna leidt, is hij ervan overtuigd, mijn zoon, die is gestorven. En die broers, die zonen van Jacob, die zien hem rouwen en ze leven gewoon met die leugen. Dan komt er een hongersnood en dan komen die broers, die gaan dus naar Egypte. Jozef is inmiddels is die onderkoning geworden. En dan komen die broers, die komen voor de troon van Jozef als onderkoning. En Jozef, die herkent hen, maar zij herkennen hem niet. En dan staan ze daar en dan vraagt Jozef tegen hen, wat komen jullie doen en wie zijn jullie? Je moet zich die hele voorgeschiedenis voorstellen. Ze hebben die mantel gedoopt, ze hebben hun vader echt in de rouw gedompeld. En dan vraagt hij, wat komen jullie doen? En weet je wat die broers dan zeggen in Genesis 42? Wij zijn eerlijke lieden. Wij zijn eerlijke lieden. En Jozef kent die hele voorgeschiedenis. Ze zien alleen niet dat Jozef het is. Wij zijn eerlijke lieden. En weet je, hoe vaak komt het niet voor dat we voor Jezus staan? Want Jozef is als een type van Jezus. Hij kent ons hele leven. Hij weet hoe gebroken ons hart is, hoe verdorven dat we soms kunnen zijn. En dan sta je voor Jezus, hij weet alles. En dan zeggen we tegen hem, wij zijn eerlijke lieden. In Matthäus 6, daar staat iets wat Jezus leert mensen bidden. En dan zegt hij in Matthäus 6, op een gegeven moment zegt hij dan, dat wij niet zo moeten zijn als de huichelaars. Want de huichelaars die gaan op straat en die gaan bidden. En die gaan bidden en die laten zien dat ze, zeg maar, bidden tot de Almachtige God. En het uiteindelijke doel van hen is dat ze zelf de eer willen ontvangen. En het, soms zeggen we, ja, we willen niet zoals die huichelaars zijn. Ik wil dat ook niet. Maar wat daar de kern van is, wat Jezus daarin laat zien, dat is eigenlijk het volgende, dat het meest dierbare wat een mens heeft ontvangen, het meest dierbare wat u en ik hebben ontvangen, ook die huichelaar, wat die het meest dierbare heeft ontvangen, dat is dat hij voor het aangezicht van God komt en zijn schepper aanbidt. En net dat meest intieme, dat meest mooie, dat kan zo bedorven worden doordat het hart van ons zo gebroken is. Dat we weten eigenlijk niet hoe diep de zondeval is. Want hoe kun je het voorstellen dat de mens voor God staat en het meest intieme wat hem gegeven is, om hem zijn schepper te aanbidden. En dat hij dat doet door gezien te worden en eer van mensen te ontvangen. Weet je wat Jezus daar openbaart? Is de totale gebrokenheid van de schepping. Wat de zonde voor een impact heeft in ons leven. Dat we zelfs het niet kunnen afleggen als we voor Gods aangezicht komen. Dat we dat toch, die gebrokenheid, meenemen. Nou, waarom vertel ik u dat? De grootste tegenstander van opwekking ben ik zelf. Dus als ik het zo snel, als ik het voor buiten me uitleg, en je zult het zo dadelijk ook zien, zo snel als ik de tegenstand buiten me leg, en het is alleen maar van de duisternis, en ik wijs naar anderen toe, dan heb ik geen zicht op mezelf. En het is zo ontzettend belangrijk dat je dus dat hoofdstuk niet alleen, zeg maar, die opwekking, die komt hier niet tot stilstand, maar dat komt omdat de mensen op een juiste manier reageren. Het gaat hier niet in Nehemia 5 erom dat er een tegenstander is van buitenaf. Maar een opwekking die komt pas tot stilstand op het moment dat de mens op een andere manier gaat reageren als wat God eigenlijk wil dat we reageren. En dan wordt die tegenstander, dat worden wij zelf. Doordat het vlees, de gebrokenheid waar we mee eigenlijk in zijn, dat die ons zoveel parten speelt, dat die opwekking in onszelf tot stilstand komt. Begrijpt u? Het is namelijk zo, dat heb ik de vorige keer heb ik dat ook in die inleiding gezegd, het gaat er mij niet om dat we met een hoofd vol met kennis, en dat straks u op een conferentie bent en ze vragen, wat zijn de kenmerken van een opwekking? En je zegt 1, 2, 3, 4, 5. En dan zeggen ze, ja, je komt zeker uit de gemeente van Roermond. Want die weten wat de kenmerken zijn van een opwekking. Het gaat er niet om dat je het weet met je hoofd, maar dat je weet van, Heere God, al deze ingrediënten, al die kenmerken, zijn die in mijn leven te zien. Ervaar ik zelf ook soms tegenstand? Bouw ik aan je huis? Geef ik mezelf? Wordt die eredienst hersteld? Wordt Gods gemeente gebouwd? En wat is mijn aandeel daarin? En hier zie je dus in Nehemia 4, zeg maar, dan zie je dat er dat die muur wordt gebouwd en dat moet je altijd eigenlijk heel goed in de gaten houden. Dat die muur wordt gebouwd, daar komt een scheiding tussen heilig en onheilig. En dan wil ik u aan de hand van Nehemia 4, wil ik u drie vormen van tegenstand even kort laten zien. Je ziet eigenlijk in Nehemia 4 dat die mensen die zijn vol met passie aan het bouwen. Ze zijn vol met enthousiasme. Ze willen niet alleen die stad herstellen, maar ze willen dus echt die muur herstellen. Dat er een scheiding komt tussen zeg maar, het heilige en het onheilige. En dat willen ze omdat ze die anderen met grote hoofdletter A hebben ontmoet en dat ze bij hem horen. Ze horen bij de heilige. Ze horen bij de almachtige. En ze willen in die stad willen ze wonen, omringd door een muur, zoals we in Openbaring 21 eigenlijk ook vorige week hebben gezien, dat daar ook in die heilige stad is er een muur. En het eerste wat er eigenlijk gebeurt is, in Nehemia 4 vers 1 tot 3, daar vind je dat er gespot wordt. Spot, minachting. Je ziet, dat is een van de eerste kenmerken waar dat er spot is. Een spot, zeg maar, zijn twee reacties eigenlijk mogelijk als je bespot wordt. Je kunt erop ingaan en zeggen, ja inderdaad, moeten we zoveel offers brengen? Is het doel niet te hoog? Het beeld wat je eigenlijk krijgt door deze, zeg maar, doordat Nehemia en het hele volk eigenlijk wordt bespot. Hoe ga je daar eigenlijk mee om? Waar raakt het je? Weet je, ik heb soms, is het zo dat het op mij maakt het vaak een verlammende indruk. Als er gespot wordt, als er geminacht wordt, heeft het op mij vaak een verlammende werking. En zolang als ik me dan met die spot eigenlijk bezig heb, met die scherpe spot, dan voel je je ontzettend machteloos. En je zou eigenlijk willen reageren. Je zou eigenlijk willen je er tegen gaan strijden. Je zou eigenlijk jezelf willen gaan verdedigen. Wat denken ze wel? En dat is een van de vallen die er eigenlijk opengezet worden. Zo snel als je dus met de spotter in een discussie raakt, gaat alle kracht daar ook naartoe. Je ziet dat Nehemia dat ook niet doet. Nehemia die luistert, die spot die is er, maar wat doet hij nou? Hij gaat niet in dialoog met die mensen. Hij gaat ook niet dat bestrijden. Wat hij doet is, hij keert zich naar God toe en begint te bidden. En weet je, bidden verandert, een gebed verandert de bidder. Ik merk gewoon in mijn eigen leven dat als ik met negatieve dingen bezig ben, dat zuigt me zo ontzettend leeg. Als ik dingen wil rechtzetten die niet juist zijn, als er gespot wordt op een verschrikkelijke manier, als er een minachting wordt uitgesproken over bijvoorbeeld het zuiden van Nederland, het duistere zuiden, dan zeg ik wel eens, kom eens kijken hoe duister dat is. Kom eens bij ons in de gemeente, hoe geweldig dat licht schijnt. En als er dan zo die minachting is, dan is het zo ontzettend belangrijk dat je je niet daarop laat focussen. Hij draait zich meteen om. Hij zegt tegen God, Heer, dat is spot. Reken u dat af. Het is spot over uw volk. Het is spotten over u. Maar ik richt me tot God. En ik vind dat zo indrukwekkend die geestdrift, die wordt eigenlijk niet geroofd. Ik vond het zo bijzonder dat Bart refereerde in de zangdienst naar Golgotha. En wat we steeds, eigenlijk steeds moeten ook, dat weet Nehemia ook, maar ook wij mogen dat weten. Het is namelijk zo dat de oorlog is gewonnen. Je kunt wel nog een veldslag verliezen. Natuurlijk kunnen we nog een nederlaag leiden. Maar de oorlog is op Golgotha gewonnen. En dan ben ik steeds weer opnieuw, als ik mijn tegenstand, je kunt niet altijd zeggen, ik overwin alle tegenstand. En het is ook niet zo, dat zul je ook in Nehemia zien, die heeft erg te kampen met een ontmoediging, een ontmoedigingsbeleid. En dat slaat ook toe. Op een gegeven moment zeggen ze ook, het werk is te zwaar en er is veel te veel puin. De invloed van die roddel, die is er wel. En je kunt soms een veldslag verliezen. Maar we hebben de oorlog is gewonnen. Ik zeg altijd tegen mezelf, als ik dan struikel, de oorlog is gewonnen. Ik sta op en ik ga door. Ik kan wel nog een veldslag verliezen, maar de oorlog is gewonnen. En dat zie je hier eigenlijk dan, dat die, ze bouwden verder, want het hart van het volk was erop gericht om te werken. Ze waren niet gericht op de spot. Ze waren niet gericht op die spot en die minachting te verleggen. Ze richtten zich op het werk waar ze voor geroepen werden. Waar ze voor geroepen waren en dat ze dus verder bouwden. Maar die tegenstander die wordt nog kwader, want ze zien eigenlijk dat die muur die begint langzaam zich te sluiten. En de tijd die ze eigenlijk hebben, die is maar nog zeer gering. En dan zie je dat ze naar het volgende wapen eigenlijk grijpen. En dat is namelijk dat ze verwarring willen stichten in vers 8. Ze gaan mensen verzamelen. Er wordt een groot leger wordt op de been gebracht. Eerst waren het twee mensen, Sambalat en Tobia. Daarna zijn het de Ammonieten. Daarna komen de Arabieren erbij. En dan de inwoners van Asdod. En ze zien dat die bressen gedicht worden. En dan zie je op een gegeven moment dat ze met een volgende iets komen, dat ze dus verwarring gaat stichten. En als ik iets zie in de gemeente van Jezus Christus, ook in deze tijd, is er verwarring alom. Er is echt verwarring alom. Van de vreemde leer die er binnenkomt, van oneenigheid die er zijn, van haarkloverijen waar eigenlijk nergens op slaat. Over dingen die allemaal randgebeurtenissen zijn, die in feite niet de kern van het evangelie bezighouden. Als ik de discussies alleen al hoor, hoe, op welke manieren en op welke wijze dat Jezus allemaal kan terugkomen. Of de gemeente nu wel door de grote verdrukking moet, of niet door de grote verdrukking moet, of half door de grote verdrukking moet. Of dat we nu al in het duizendjarige rijk zijn. En dat zijn discussies. Het is echt onvoorstelbaar. Soms spreek ik met mensen, met broeders. En als ik dan wegga, dan zeg ik in de auto, ik heb deze week nog tegen iemand gezegd. Dan zeg ik tegen de Heere God, Heer, als u het niet meer weet, kunt die broeder A, kunt die hem vragen. En de kern van de kwestie is, en daar wordt eigenlijk helemaal niet op ingegaan, dat is, ben ik klaar om hem te ontmoeten? Dat is mijn vraag. Mijn vraag is eigenlijk, ben ik klaar om hem te ontmoeten? In welke vorm dat ook zal zijn. Maar je ziet, daar splitsen gemeentes op. Daar splitsen gemeentes op. Op het gelijk van hoe Jezus terugkomt of niet. En de verwarring is al om. En dat is echt wat in een gemeente kan sluipen. En dan krijg je dus een verwarring. En dan zie je iets wat mij zeer treft. En dat is, ik wil dat nog graag even met jullie lezen, Nehemia 4, vers 11 en 12. Want er gebeurt daar eigenlijk iets wat me erg raakt. Omdat het eigen mensen zijn. Eigen mensen die gebruikt worden om het werk stil te gaan leggen. Onze tegenstander zeiden, ze zullen het niet weten, te weten komen en het niet zien tot wij in hun midden gekomen zijn en hen doodgeslagen hebben. Zo zullen we het werk laten ophouden. En het gebeurde toen de Joden die bij hen woonden ons wel 10 maal vanuit alle plaatsen kwamen zeggen, jullie moeten naar ons terugkeren, dat ik mannen opstelde op de laagste plaats achter de muur bij de open plekken. Wat hier gebeurt is eigenlijk het volgende. Eerstens willen ze insluipen en deel worden van het volk. Maar het ergste vind ik eigenlijk, er zijn mensen van het Joodse volk, Joden, die wonen in de randgebieden. Dat zijn de zogenaamde grensgangers. Die zitten aan de grens. Die wonen niet in Jeruzalem, want als je in Jeruzalem woont, dat heeft nogal wat kosten op zich. Dat zie je ook later in dit boek. Dan zijn niet zoveel priesters die eigenlijk graag in Jeruzalem wonen. Want als je in de stad waar God zijn naam heeft gegeven, als je in die heerlijkheid van God wil zijn, dan is er ook een bepaalde levenswijze noodzakelijk. Maar iemand die aan de grens woont, die buiten woont, die eigenlijk bij de vijanden woont, hè, dat is hier, je ziet eigenlijk die bij hen woonde, dat was zeg maar bij de Samaritanen woonde, dan sta je met één been in het koninkrijk en in het andere been in de wereld. En dan kom je binnen en dan zeg je, ja, kom, maak het toch niet zo extreem. Laten we toch vrede houden. Moet het allemaal zo scherp gesteld worden? Moet je wel een muur bouwen? Laten we toch gastvrij zijn? Laten we toch niet zo'n groot verschil maken tussen gelovig en niet-gelovig? Het stoot toch alleen maar af? Kom, laten we één zijn. Kom bij ons. Kom bij ons. Kom ook een beetje van de wereld snoepen. En dan kun je nog altijd christen zijn. Wat hier gebeurt, is zo diep intriest. Dat raakte me zo, want het is bijna niet te herkennen wat er gebeurt. Je ziet het eigenlijk, je gaat in discussie, ik vind het zo schitterend, hij gaat niet in discussie. Maar soms laat ik me gewoon verleiden dat ik in discussie ga om de dingen te weleggen. Nehemia die zet gewoon wachten op, die is echt niet voor de poes. Die zegt daar wachten en hij houdt ze gewoon daarbuiten. Hij sluit ook de stad af voor die Joden die van buiten afkomen. Dan moet je eens nadenken. Op dat moment, als die mensen al 10 keer zijn geweest, zet hij daar wachten neer. Want die ontmoedigen de zaak. Die hollen de zaak van binnenuit. Kijk, een tegenstander, die Sanballat en die Tobia, die waren heel goed te herkennen. Dat was een Ammoniet en een Goreniet. Dat betekende eigenlijk in Deuteronomium, vind je, dat deze mensen mochten helemaal nooit en te nimmer in de gemeente van Jezus Christus komen. Dat wisten ze. Want die hadden 2 dingen gedaan. Had God gezegd van, toen het volk uittrok uit Egypte, zijn ze niet tegenmoet gekomen met water en brood, vind je, Deuteronomium 32. En ze huren een profeet in, Biljam, om het volk te vervloeken. En dan zegt God, op grond daarvan wil ik nooit meer dan een Ammoniet en een Amalekiet in de gemeente van God komt. Dus die herken je zo. Maar het eigen volk wat binnenkomt en zegt, ja, kom, maak het toch niet zo bont. Moet het allemaal zo letterlijk naar de Bijbel? Komt er bij ons. En weet je, als ik zo nadenk ook over de Nieuwtestamentische tijd, als Paulus in Handelingen 20, de oudste van Efeze toespreekt, en hij zegt, de Heilige Geest heeft u als oudste te midden van de gemeente aangesteld om de kudde van God te wijden, dan zegt hij, want dit weet ik. En dan zegt hij in Handelingen 20, vers 29 en 30, zegt hij het volgende. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek vredewolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen, en dat er uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien, om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom wees waakzaam. Ik vind dat een van de moeilijkste opdrachten om te herkennen. Omdat het altijd gepaard gaat met complete verwarring. Het gaat altijd gepaard met verwarring in het oudste team. Het gaat gepaard met verwarring in de gemeente. Het gaat gepaard met dat je de leugen, want het zijn geen leugens. Het is een verdraaide waarheid en daardoor worden de leugen. Maar er zit waarheid in. Daarvoor staat niet dat ze leugens spreken. Maar dat is een verdraaide waarheid. Die Joden die hier komen met alle goede bedoelingen, die komen niet met leugens. Die komen met een verdraaide waarheid. En dat maakt het soms zo ontzettend zwaar. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat je eigenlijk ook ziet dat het dat moet onderscheiden worden. Nehemia onderscheidt het. Hij ziet, het zijn wel mensen van ons volk, maar toch zet ik er nu een wacht voor. Ze komen niet meer binnen. Ik vind het echt een les, de les van mijn leven. Je ziet eigenlijk in dit gedeelte, dan op een gegeven moment, dat vind ik dan zo indrukwekkend, dat hij dan die waakzaamheid ziet. En dan, ik heb daar vorige week over gesproken, en hier wordt het toegepast. Dan staat er echt heel wat voor de poort. Hè. Dat is een leger wat er staat, dat zijn geen twee, drie mannen. Dat is een compleet leger. En dan zegt hij tegen hen, wees niet bevreesd voor hen. En dan wijst hij ze op God. Denk aan de grote ontzettende Heer in vers 14. En strijd, en nu komt het. Waarom stelt hij die mensen nu voor hun eigen huis op in Nehemia 3? In Nehemia 3 zie je dat ze die muur gaan bouwen en dan zegt hij tegen iedereen, van iedereen moet bouwen voor zijn eigen huis. Hè, daar hebben we vorige week over nagedacht. Dat heiliging begint in je eigen huis. En waarom doet hij dat? Waarom doet hij dat? Dan zegt hij, en strijd voor uw broeders, uw zonen, uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Daar is niemand die van de plek gaat. Die staan namelijk allemaal voor hun eigen huis. Begrijp je? Daar vlucht niemand. Die staan daar en zeggen van, nu gaat het om mijn zoon. Nu gaat het om mijn dochter. Nu gaat het om ons huis. En ik wijk niet. Dat is zo'n principe, als u dat in uw hart meedraagt, dat je zegt, ik kom niet alleen in deze gemeente en ik bouw niet alleen in deze gemeente voor mezelf, maar dat je zegt, ik geef me ook voor de volgende generaties. Ik geef me voor mijn kinderen, als God ze mag schenken. Ik geef me voor mijn broers en voor mijn zussen en voor mijn huis. En ik wijk niet. Hoe groot de tegenstand ook is, ik wijk niet. Schitterend. En nu is het zo dat hij daar gebruik van maakt. Hij heeft dat gezien. Hij heeft in Nehemia 3 gezien. Daar komt tegenstand. We leggen een loodje als we daar niet tegen opgewassen zijn. En hoe zijn we er tegen opgewassen? Doordat mensen diep in hun hart weten, ik dien God en ik bouw voor mijn huis. En ze wijken niet. En ze wijken niet. Wat je in Nehemia 4 eigenlijk ziet, wat het ons leert als afsluiting, dat is eigenlijk zoals Efeze 4 vers 27, dat zo treffend verhoort. In Efeze 4 vers 27 er staat, geef de duivel geen voet. Geef de duivel geen plaats. Geef de duivel geen gebied. Geef de duivel geen kamer. Eigenlijk staat er in Efeze 4, vers 27 een prachtig woord. Dat wil eigenlijk zeggen, geef de duivel geen bruggenhoofd. Weet je, toen er in de Tweede Wereldoorlog, toen de geallieerden landen in Normandië en een bruggenhoofd was geslagen om alle manschappen en alle materieel aan land te krijgen, toen was Europa was de oorlog, zeg maar, half gewonnen. Als ze toen geen voet op de grond hadden kunnen zetten in Frankrijk, dan was het waarschijnlijk, naar de mens gezien, totaal anders afgelopen. Een bruggenhoofd, Als iemand een bruggenhoofd heeft, als die zeg maar land vindt in jou, dan verovert hij het gebied. Dan verovert hij het gebied. En wat de Satan eigenlijk doet, ook hier, Nehemia 4, wat hij eigenlijk probeert met alle tactische dingen die hij doet, het wordt steeds scherper. Je zult in Nehemia 6 ook zien, daar zal ik er nog eens op terugkomen, dat het steeds scherper en scherper wordt, dat op een gegeven moment Nehemia zelfs verleid wordt om te zondigen, om hem zo, zeg maar, zijn bediening af te nemen. Het wordt steeds scherper. Maar wat de Satan eigenlijk doet, dat is dat hij als een haak, met een haaknaaldje gaat hij over het beduursel. Met een haaknaaldje gaat hij over je leven. Steeds weer opnieuw. En op een gegeven moment, als hij een lusje vindt, dan haakt hij in. En dan rafelt hij het hele borduurbuit uit. Het hele borduurwerk wordt uitgerafeld. Nehemia 4 laat eigenlijk zien dat Nehemia, die geeft de Satan geen enkele voet. Hij geeft hem geen bruggenhoofd. Want zo snel als hij een bruggenhoofd heeft, weet hij, Jeruzalem wordt veroverd. De muur, die wordt weer afgebroken. Dat is de boodschap. Dat is de boodschap. Geef de Satan geen voet. Wat ze zelf doen, zijn drie dingen. Gebed, waakzaam en ze bidden, ze werken en ze zijn waakzaam. En het is zo prachtig, dat werd in de zangdienst ook aangehaald. Gods aandeel was, God zal voor ons strijden. Nehemia 4, vers 20. God zal voor ons strijden. De hemel, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen. Ik wil zo in de stilte gaan en u twee vragen eigenlijk stellen. De eerste is, als u te maken heeft met spot en minachting, hoe ga je daarmee om? Hoe raakt je dat niet? En keer je je dan tot die spot? Keer je dan tot die minachting? Of heb je de kracht? Of leer je vanmorgen dat je zegt, ik doe dit niet meer. Ik wend me tot God. Ik wend me tot God, want dat verandert mijn zicht. En de tweede vraag wat ik je eigenlijk wil stellen is, heeft de duivel een voet in je leven? Heeft hij een bruggenhoofd in je leven? Met andere woorden, bedoel ik dan niet of je wel of niet zondigt. Want daarvoor is een oplossing. Dat is namelijk, als je gezondigd hebt, dat je naar het kruis van Golgotha gaat. En vergeving ontvangt en het laat. De zonde laat. Maar de duivel heeft een voet. Als je wandelt in de duisternis. Wat betekent dat? Je weet dat je zondigt. Elke keer weer opnieuw. En op een gegeven moment geef je de moed op om vergeving te vragen. En je laat het zitten. Je loopt gewoon in de duisternis. Je laat het toe dat het zo is zoals het is. Dat is een groot verschil. Een heel groot verschil. En dat bedoel ik. En als zoiets in je leven is, dan is er een bruggenhoofd geslagen. En dan rafelt hij het borduurwerk uit. En heb je te kampen daarmee en heb je hulp daarin meer nodig, dan kun je altijd bij mensen in de gemeente ons aanspreken. En het is vaak niet zo dat je een besluit neemt. Je moet een proces dan ingaan, omdat het zo in je leven ingeslepen is. Je kunt, als je lang in iets gewandeld hebt, kun je niet vandaag zeggen, ik wandel nu de deur uit en ik heb er geen last meer van. Je hebt soms hulp nodig. En ben niet te trots om die hulp te vragen. Laten we zo even stil zijn. Vader, we willen zo in die rust bij u komen. U kent ons leven. U weet waar we staan, waar we in struikelen. En we willen u bidden. Behoed ons ervoor dat we de Satan een voet geven. Een bruggenhoofd. Een kamer. Waar hij zich in kan verschuilen. Wil je ons daarin echt, zoals gemeente, maar ook individueel, ons echt reinigen? En als we hulp nodig hebben, wil je ons niet te hoogmoedig laten zijn, te trots, dat we, of te bang, of we schamen ons. Wat zullen ze niet denken als ik daarmee voor de dag kom? Vader, geef je ons de moed om het aan het licht te brengen. En het is zo schitterend, die belofte, dat als we in het licht zijn, dat het bloed van Jezus ons reinigt van alle zonden. O Heer, wat een evangelie. Als mensen met spot te maken hebben, met minachting, dan wil ik u echt bidden, geef u een inzicht om daar zich niet tegen te strijden. Geen haarkloverij. Maar dat we ons echt wenden tot u. En dan niet op reageren. Geeft u ons het inzicht en de kracht. Dat als we vernederd worden, dat het zo is zoals het is. Maar dat u ons verhoogt. Dat heeft u met Nehemia en het volk gedaan. En we prijzen u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Ik wil u zo vragen om te gaan staan. Ik zou heel graag dat lied willen zingen. Heer, u bent mijn leven.